Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Ik stond er niet open, maar nu sta ik open. Dames en heren, jongens en meisjes, het is bloedheet buiten. En ook wel een beetje binnen, zo'n 24 graden. De eerste warmste dag van het jaar. Maar het is toch Bunkus time. En we hebben hier twee fantastische vrouwen zitten. Nou ja, met mijzelf erbij. Gewoon drie fantastische vrouwen. Aan de linkerkant zit Annette Sabandar, welkom. En aan de rechterkant zit Patricia Patinama. Hi. Eerst even vandaag, want het is Moederdag. Wat zegt dat jullie? Doen jullie daaraan? Heb je er herinneringen aan, Patricia? Oh, nou dan ga ik even naar, Annette. Annette, doe jij er iets mee?
Vandaag.
Oh.
Nou, dat is niet helemaal waar, maar ik was niet bij mijn moeder geweest. Ik ben er gisteravond even op gaan zoeken. En een bloemetje gebracht. En ik ga na de uitzending wat met mijn zoon doen.
Oh, als moeder.
Als moeder.
Ja. En het woord moeder, wat zegt jou dat?
Moeder. Oh ja, dat is interessant.
Je bent moeder?
Ik ben moeder. Ik heb een moeder. En de moeder is ook de aarde.
Kijk, en daar gaan we verder over praten. En ook over het album Roots Rising. Wat 13 jaar in de making was en eindelijk geboren is op 3 mei. En we gaan ook praten over Lalanu. En wat dat nou helemaal betekent. Straks dus meer, maar eerst beginnen we met muziek van Ibeji, River. Nee, dat is de tune. We gaan naar River van Ibeji. Take them, river, drown them.
wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul again.
Beji met River. En dat is een mooi bruggetje naar de dame die naast me zit, Patricia Patinama. Over River gesproken. Het water is geactiveerd op 3 mei. Hmm. En dat is de dag dat jouw andere kind geboren werd, namelijk de CD Roots Rising. Ik heb hem hier in mijn handen. Prachtig artwork. Ik zie een vrouw met heel lang haar. En een soort cirkel eromheen. Ik zie een boom, ik zie water en ze heeft een schelp vast. Maar eerst even over 3 mei. Wat kun je daarover vertellen? Het was een cd-presentatie, maar ook een ceremonie.
Ja, het was een hele bijzondere dag in de Vondelkerk. Het was een viering natuurlijk van de cd. Die 13 jaar is volbracht. En we hebben op die dag de wateren geactiveerd van Amsterdam, van de Nederlanden. En dat hebben we gedaan met een rivier van Nederlandse vrouwen en een rivier van Molukse vrouwen. Waarin het verhaal, mijn persoonlijke verhaal van de twee rivieren, van als dubbelbloed zijnde, Molukse en Nederlands, bij elkaar kwam. En we waren net teruggekomen uit Colombia met een aantal watervrouwen. Waren we daarheen gegaan om te leren van de Wiwa. Wiwa grandmothers. En de activatie die we daar hebben gekregen van de heilige wateren daar, hebben we meegenomen naar Nederland.
Nou zijn er vast mensen aan het luisteren die denken,
waar heeft het over?
Precies.
Je stelt mij een vraag. Dan geef ik antwoord.
Dat klopt. Maar ja, hoe zou je dat nou nog simpeler kunnen zeggen?
We hebben dank gezegd aan het water. En we hebben een speciale zegening gegeven, waardoor het water wat heel sterk vervuild is hier in Nederland. Want we zijn namelijk het laatste punt vanuit Europa komt het uit de bergen, gaat het heel Europa door naar de zee. En er komt enorm veel vervuiling van fabrieken, medicijnen, wat dan ook. En dat hebben we gezuiverd met een blessing.
En hoe werkt dat dan, zo'n blessing?
Hoe werkt dat? Dat is een hele leuke vraag. Ik zou zeggen, kom eens kijken.
Ja, dat wil ik zeker doen. Ik kon helaas niet op 3 mei aanwezig zijn. Maar het wordt gedaan door vrouwen, dat weet ik wel. Ik heb wat beelden gezien. En wordt ook water gegooid of gespreid?
Gesprenkeld.
Gesprenkeld, dat is een mooie woord.
Wij doen het eerst, bezingen we het met de liefde van ons hart. Het is gewoon iets heel bijzonders. Als je water anders gaat bekijken dan het draai de kraan open en ik drink water en ik ben gevoed. Maar het gaat zien als Mataair, de moeder van het water. Dan verandert je relatie met water. En als je relatie met water verandert, verandert je relatie met het leven.
En wij bestaan voor het allergrootste deel uit water als mens.
Exact, ja. Dan voed je jezelf op alle lagen.
Ja. Nog even terug naar die 13 jaar. Als we helemaal terugdraaien naar 13 jaar geleden, wat was dan het eerste idee? Een liedje of een melodie? Of woorden?
Ja, ik had niet 13 jaar geleden bedacht, ik ga een CD maken. Maar ik ging op mijn innerlijke reis na een burn-out. Ik was op zoek naar hoe ga ik mijn weg vinden in de wereld. Want ik snap het niet meer. Ik heb geen zingeving. Dit moet niet de bedoeling zijn. Dus ik ging gewoon op zoek naar, wat is de bron van klank? Waar komt dat vandaan? En toen ontdekte ik dat je kan helen met klank.
Dus ik ging liedjes schrijven die mij hielden over thema's van mijn verlangen. En mijn eerste liedje was Let's Join Hands. Ik was zo op zoek naar onze tribe. Wat wij hier gewoon zo kwijtgeraakt zijn door sowieso alle mensen, maar in specifiek natuurlijk de Molukse mensen. Waar zijn we? Waar is onze tribe? Waar is onze togetherness? En dus dat was het eerste liedje. Daar ik zo verlangde van Let's Join Hands. Let's Come Together.
En die muziek zelf kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want je hebt een hele muzikale vader.
Yes.
Wat voor rol speelde muziek in jouw jeugd?
Alles. Muziek was alles.
Ja?
Een rode draad. Liefde, warmte, communicatie als je niet kan praten met elkaar. ik leefde voor muziek. Mijn vader leefde ook voor muziek.
En ging de vader-dochterrelatie ook via muziek? De communicatie dus?
Zeker weten.
Hoe ging dat in zijn werk? Speelden jullie samen?
Hij speelde gitaar. Ik zong. Ik ging mee naar optredens. Ik stond vanaf heel jong op het podium in zijn band liedjes te zingen voor. 1-2 liedjes.
Voor wie het nog weet, noem de band even.
Desperado. Ja, destijds best wel een gerenommeerde band.
En waar speelde zich dit af?
Door heel Nederland.
Door heel Nederland? Ja. Maar je woonde in Huizen toen
nee,
al?
Nee, ik woonde in Goorle. In Noord-Brabant.
Noord-Brabant.
Ja. En de band was in Arnhem gevestigd.
Ja. En dus zolang je kan herinneren, was die muziek er?
Ja, altijd.
Ja, en wat voor gevoel gaf het jou, de muziek?
Thuiskomen. Troost. Hou vast, een weg vinden. En vooral de verbinding.
Ik haak even in op hou vast en het feit dat je net zei dubbel bloed. Hoe heeft dat gespeeld in jouw jeugd, dat Nederlands Molux zijn? Is dat ook vervelend geweest of begrepen mensen je niet?
Ja, wat ik net zei, 2 rivieren. Ik voelde me alsof ik moet kiezen tussen 2 rivieren. De Nederlandse rivier, de regels, de onuitgesproken regels. De witte mensen om me heen, waar ik me niet thuis voelde. En dan de Molukse gemeenschap, die dan net andere gebruiken had. Want ik had natuurlijk gemengde invloeden. Dus daar werd ik ook een beetje gek aangekeken van. Dus dat bracht mij naar binnen. Wie ben ik dan? En dat is de weg van de cd, van de muziek. De weg naar binnen om uit te vinden wie ik ben. En als ik heb geworteld, als ik terugga naar de bron, naar de Nunusaku, dan kan ik opstaan vanuit wie ik werkelijk ben. En dat is 2 rivieren samen.
Nou, dit lijkt me een mooi moment om de gitaar te pakken. Zou je dat eerste nummer ook willen spelen? Staat het op de cd? Of staat het er niet op?
Ja, het staat er zeker op.
Dat is een hele goeie.
Maar als je zegt, nou, ik voel op dit moment...
Ik heb eigenlijk een ander liedje in gedachten.
Oh, welke wil jij?
En dat sluit helemaal aan op het verhaal, hoor. Want datgene waar de 2 rivieren voor mij samenkwamen, dat was de ruimte van liefde. Space of love.
Special player.
no judgment to be found in the space of love. You can be you in the space of love. We're coming
Dat was Patricia Patinama met...
Space of Love.
Space of Love. Daar zet je gitaar weer even neer. Ontzettend mooi in deze kleine studio, kleine warme studio vandaag. Veranderde even in een mini podium, popzaal, theaterzaal. Dankjewel. We gaan nog meer van je horen natuurlijk. Maar eerst nog even terug naar de 3 mei, de dag dat het album gepresenteerd werd. Je hebt heel veel traditioneel Molukse elementen daarin ook gebracht, bijvoorbeeld kleding.
Ja, klopt.
Vertel daar eens wat over.
Voor mij was het verhaal, nog eigenlijk heel recentelijk, hoe breng ik die twee rivieren bij elkaar? Dus voor mij was het heel belangrijk dat ik en mezelf kon zijn en kon verwijzen naar waar ik vandaan kom. Dus ik heb geopend met de liedjes van het album. En daarna zijn we opnieuw opgekomen. En heb ik me snel omgekleed.
Sarong en kabaya, ja. Traditionele kleding.
Ja, traditionele Ambonese kleding.
Had je dit ooit eerder aan?
Toen ik 16 was. Mijn oma mij helemaal aangekleed. Heb ik voor haar en haar kompulant gezongen.
En hoe oud ben je nu?
Ik ben nu, dat zeg ik niet.
Jawel,
nee,
je bent toch
trots?
Nee,
ik zeg het niet. Heel trots, daarom zeg ik het niet.
Je bent een iets ouder dan 16.
Ja, iets ouder dan 16. En iets ouder dan 26.
Maar hoe was dat? Hoe anders voelt het om je gewone kleren aan te hebben en die traditionele kleding? Voel je dan ook anders?
Ja, wat het heel speciaal maakte, was dat ik was samen met twee andere Molukse vrouwen. En dat was een tifa van oom Humphrey. En we kwamen allereerst op met Upulatue. En dat verandert gelijk alles. Dat brengt gelijk Nunusaku hier. En je staat in één keer midden in je roots. En je komt op, weet je, met de wijsheid van je oervolk. En dat was zo goed. Dat voelde zo bekrachtigend. En dan vervolgens door het concert heen, met het hele verhaal van 13 jaar. En dan terug naar de kleding waarin mijn oma mij aankleedde. Dat was heel speciaal. En toen de waterceremonie, die voor mij ook komt vanuit de roots. Wij zijn ook een waterclan, de Patinama's. En we hebben mijn voorouders hebben mij opgeroepen om met het water te werken. Dus om op dat moment in die kleding te zijn, was heel speciaal.
Ja, dankjewel. Ik kom zo bij je terug. En je gaat nog meer voor ons zingen. Heel fijn.
Dank je,
ga even naar de andere kant. Er zit ook een stralende dame. Annette Sabander. Annette, eerst maar eens een reactie op wat je net hebt gehoord.
Nou, ik heb echt vol bewondering zitten luisteren en te kijken naar hoe je gitaar speelt. Ik vind het heel erg mooi.
Ja, dank je.
Je stem is mooi en gewoon de manier waarop je speelt. Ja, ik zat echt
weg te zwijmen een beetje.
Ja. Heel mooi. Ja, dank je.
En jij bent ook, maar daar wil ik straks nog even over verder praten, vanuit een wat mindere gezondheidssituatie eigenlijk op zoek gegaan naar heling voor jezelf en voor anderen.
Ja,
klopt. Dat hebben jullie een beetje met elkaar gemeen.
Ja.
Dat wil ik heel even parkeren, want ik wil eerst gaan naar Lalanu.
Ja.
www.lalanu.com. Mensen, ga er even naartoe naar die website. Wat is Lalanu en wanneer is Lalanu geboren?
Even kijken, wat is het? Wat is het? Nou, dit is mijn praktijk. Waarin ik verschillende diensten aanbied. Ademcoaching, massage, foodcoaching en personal training. Maar dat laatste doe ik niet zelf. Dat doe ik met mijn partner. En Lalanu betekent reis in de oorspronkelijke taal van...
De Bahasatan.
Ja, van het dorp van mijn vader, van Alang. Waar de Sabandars vandaan komen. En het was, het slaat eigenlijk op mijn... op ieders reis, maar vooral natuurlijk, zo is het geboren, mijn reis die ik heel bewust ben gaan maken. Toen ik in eind 2018 ziek werd, ernstig ziek werd. En eigenlijk ook in die periode, of in een tijdsbestek van 48 uur, ook mijn vader verloor.
Dat is veel.
Dat is heel veel.
Ja.
Dat is heel veel. Alleen op dat moment kan je maar één ding aan, of je brein lijkt maar één ding aan te kunnen. Dus ik was vol... full focused op de behandelingen.
En, surviven.
Ja, overleven inderdaad. Ja.
Ja.
En dat heeft 9 maanden geduurd. Dus ik heb de hele van alles gehad. Dat heeft dus 9 maanden geduurd. En daarna werd mij een ademsessie aangeboden door een vriend van mij. Een goede vriend van mij. En dat gaf eigenlijk een soort van doorbraak in mijn rouwverwerking. Want dat heb ik natuurlijk heel lang geparkeerd. 9 maanden. En er was gewoon geen ruimte voor. En daardoor ontstond die ruimte dus wel. En zo ben ik eigenlijk zeg maar op die reis naar binnen gegaan. Dat was mijn eerste stap.
Zou je kunnen proberen, ik weet dat het moeilijk is, maar zou je kunnen proberen te omschrijven wat er dan gebeurde tijdens die ademsessie? Ik weet, je gaat diep ademen.
Ja.
Je gaat helemaal naar beneden.
Ja.
Je zakt.
Ja.
Maar wat gebeurt er?
Wat je doet, is je ademt volgens een bepaalde techniek. Wat maakt dat je gaat inderdaad dieper. Maar je komt op een gegeven moment in een soort van stille ruimte. Wat maakt dat je blokkades zeg maar opgeheven worden.
En dat gebeurde bij jou dus
dat
ook?
Dat gebeurde bij mij ook.
Oh, wat
dus
voor
er kwam heel veel... er kwam heel veel los. Veel emoties kwamen er los die ik toch heb vastgehouden. Ik moest sterk zijn, ik moest flink zijn. Niet dat dat moest, maar ja, dat zo voelde dat. Want ik moest natuurlijk door die periode heen.
Ja.
Dus dat kwam allemaal los. En daarna voelde je gewoon weer dat alles weer meer begon te stromen. Het begon te tintelen. En je voelde die energie gewoon weer door mijn lichaam gaan. En het was eruit, het was een opluchting. En dat heeft mij zoveel goeds gedaan.
En wat kwam er voor in de plaats?
Ruimte. Ja. Mentale ruimte.
Letterlijk om te ademen.
Ja.
Ja.
Ja. En ook weer om andere dingen toe te laten. Dus het gaat heel erg om loslaten. Zodat je ruimte kan maken voor iets anders, iets nieuws, iets positiefs.
En je zei, toen kwam ik ook eigenlijk pas toe aan het rouwen om mijn vader.
Ja.
Heb je dat nog een vorm gegeven? Of heb je daar... nog iets mee gedaan?
Nou, niet in het bijzonder. Maar het heeft mij wel geholpen om het meer een plek te geven. En meer bewustwording van het is echt wel gebeurd. En dat gaat met vlagen. Dat komt soms nog. Het is nu al 2018 was dat. We zitten nu in 2000. Het is het 6e jaar al. Maar dat blijft soms gewoon terugkomen. Alleen het rauwe randje is er wel wat van afgegaan.
Laten we het heel even over hem hebben. Wat voor man was het?
Ja,
want dan is hij er weer even. Dus ik wil hem wel even leren kennen.
Ja, ja. Het was een hele lieve man. Heel rustig. Hij zei echt nooit zoveel. Maar ik denk dat heel veel Molukse mannen dat,
herkenbaar
dat hebben. Ja, dat denk ik wel.
En hoe was dan jullie communicatie? Want bij Patricia ging het via muziek.
Klopt, ja. Toen je haar die vraag stelde, dacht ik, ja, hoe ging het eigenlijk bij mij? Maar dat was met, eigenlijk via eten, ja. Denk ik.
Ja. Hij kookte?
Nee, hij at. En ik ook, Mijn moeder kookte. Mijn moeder is een keukenkoning.
Jullie waren twee stille genieters van het eten.
Absoluut, ja, absoluut. Ja.
Maar lag het soms ook in een blik of een aanraking? Of iets samen doen? Of er moeten toch van die momenten geweest zijn.
Ja. Nee, vooral inderdaad in een blik of een... hij stond wel altijd voor mij klaar. Want ik was vroeger echt wel een prinsesje. Ik ben ook een nakomeling. En voor hem was ik echt een cadeautje. Dus ik kreeg alles gedaan.
Beetje verwend prinsesje.
Beetje wel, ja. Ik heb wel mijn excuses aangeboden. Lang voordat hij ons verliet, zeg maar. Dus ik heb alles tegen hem gezegd wat ik wilde zeggen. Het is ook mijn excuses aangeboden dat ik zo'n verwend rotkind was. Toen ik 16 was en overal naartoe gebracht wilde worden. Toen moest hij wel een beetje lachen. Maar ik weet wel dat het op dat moment dat hij dat niet altijd kon waarderen. Maar dat was wel... Hij was gewoon wel iemand die dat voor mij deed.
Ja.
Ja.
Hij was er altijd.
Ja, ik was echt zo'n oogappeltje. Sorry broers en zus, maar dat was ik toch echt.
Dat zullen ze vast wel ook wel toegeven.
Jawel, jawel, jawel. Jawel, ja.
Ik zie je voor me en wat me meteen opvalt zijn wat tatoeages.
Ja. Hè?
Wat stipjes bij je.
Nee, dat zijn moedervlekjes.
Ja. Ik dacht, oké, dat zijn moedervlekjes. Ja. Maar op de hals van, zeg maar, even kijken, vanaf
van mijn kin naar mijn keel.
Wat is dat precies?
Dat, die heb ik laten zetten door mijn neef, Joe. En dat is een traditionele... Ja. Oh. Ja, het is een traditionele markering.
Met ook stokjes
met
gezet?
Ja, inderdaad.
En kloppen?
Ja, minder pijnlijk dan je misschien zou denken. Ik vind het minder pijnlijk dan de gewoon. Want ik heb wel meer tatoeages, maar dit was anders. En het gevoel wat je erbij kreeg was ook anders. Je komt, lijkt wel toch in een soort van trance of zo. Ik werd ook heel emotioneel nadat hij gezet was. Ik wist ook niet wat hij ging zetten. Ik had alle vertrouwen erin dat hij, wat hij doorkreeg om op mijn huid te zetten, dat dat gewoon goed was en dat dat bij mij paste. En het is eigenlijk mijn reis, dus weer. En de streepjes die je hiernaast ziet, dat zijn de blaadjes van de sagopalm. En die staan voor veerkracht en kracht. En het is zeg maar mijn reis die ik heb gemaakt, maar die ik ook nog ga maken. En het eindigt zeg maar onder mijn kin met vier stipjes en dat zijn de sterren. Dus als ik het niet meer weet, kijk ik omhoog en laat ik mij leiden door de sterren zoals onze voorouders dat ook hebben gedaan.
Patricia, even een reactie, want ik zie
wel.
Kom iets dichter bij de microfoon. Ja, wat vind je hiervan?
Ja, ik voel al 3 jaar de tatoeage op mijn kin staan. Hij zit er al, maar je ziet hem niet, zeg maar.
Hij moet nog even gezet worden, echt.
Ja, precies.
En dus dat gaat wel een keer gebeuren.
Het gaat gebeuren als het de tijd rijp is.
Ja. Want zo werkt het ook, hè, Annette? Ja. Het moet een goede tijd zijn, het moet goed voelen.
Ja, want ik zat ook al jaren over te denken. En ik heb zelfs een afspraak een keer bij hem afgezegd. Maar hij vond dat oké, want hij weet van het gebeurt pas wanneer de tijd rijp is. En op dat moment was het zo. Ik heb mijn zoon ook meegenomen. Die wilde het zelf ook heel graag. Ja, maar wat als Joey nee zegt? Die zegt, ja, dan is jouw tijd nog niet rijp. Maar hij heeft ook een op zijn arm dan. En hij was ook heel blij, ook emotioneel. Ja, het is gewoon iets eigens of zo. Zo voelt het heel erg.
En heeft Joey ook de plek gekozen? Want het is natuurlijk de keel. Dat is de plek waar de adem binnenkomt.
Dat is de plek waar adem binnenkomt. Ik heb hem zelf gekozen. Puur op intuïtie. Maar goed, je keelchakra, communiceren, voor jezelf opkomen, je stem laten horen. Dat was voor mij wel een bewuste plek.
Ja. Over stem gesproken. Je hebt hele lekkere muziek uitgekozen.
Ja.
We gaan eerst gewoon luisteren naar de muziek. En dan mag je vertellen waarom je het hebt uitgekozen. Ja. Het is Miss Dior van...
Jayon.
Direct, caí de modo trip. Salgo bota muerte, volete mi loco, ta siempre bon tema ni cena, bocas mi tawish. Gana cubo y babo auto, después de nebo man and dimes. Por aquí era más high en mi kiss. Abosita sin mi loco, mami. ¿A qué te cubo aroma, mami?
Mami, soy tu Barbie, volanta. Su colonia está, puse mi exterior, sé que con anta. Te llama mi Jonah.
Dit nummer, Annette Sabandar.
Ik moest dus heel erg lang nadenken.
Ja, dat ik vroeg het je.
Ja, ik luister niet superveel naar muziek. Ik hou heel erg van stilte. Maar ik was in de wintermaanden was ik op Curaçao. En daar verbleef ik onder andere voor mijn gezondheid. En daar was ineens dit liedje wat elke dag wel op de radio was. Terwijl wij over het eiland reden en genoten van het leven en wat de dag ons te bieden had. En dat gaf me gewoon een heel fijn, echt zo'n island gevoel. Dus dat is blijven hangen, zo'n lekker Caribisch eiland gevoel.
Lekker!
En als
lekker.
Ik dat hoor, dan word, krijg ik het altijd weer een beetje warm.
Helemaal weer blij.
Ja, inderdaad. Ja. Dus ja.
Heel mooi. Dit in tegenstelling tot dit periode dat je ziek werd. Mm-hmm. Zou je daar eens kunnen vertellen hoe dat begon? Eigenlijk, hoe merkte je dat er iets aan de hand was?
Ik was bij mijn ouders en ik zat gewoon op de bank. En ik zat met mijn armen gekruist over mijn borst en ineens voelde ik daar wat zitten. Dus ik kreeg echt Spaans benauwd meteen. En ik riep mijn moeder naar de keuken. Ik zei, oh, ik voel wat. Ik zal toch niet? Nee, ik zal niet. Nou, niks tegen mijn vader gezegd. Ga maar naar de dokter. Nou, uitgesteld, want ik was natuurlijk bang. Want je bent altijd bang dat er misschien iets is. Uiteindelijk toch na 3 weken pas gegaan. Het kunnen ook je hormonen zijn. Nou, weer gewoon gelaten. En op een gegeven moment dacht ik, dat kan niet meer. Inmiddels was het al eind oktober. En een mammografie gehad. En daar kon de radioloog eigenlijk al snel zien dat het niet goed was. Toen heb ik nog mijn ouders gebeld. En dat was meteen ook de laatste keer dat ik mijn vader had gesproken. En de volgende dag kreeg hij een hartstilstand en raakte in coma. En ik moest wachten op mijn uitslag. Dus dat was allemaal heel erg dicht op elkaar. En echt een rollercoaster van emoties. En dus de dag voor hij stierf kreeg ik de diagnose borstkanker. En meteen schoot ik in de survival mode. Mijn eerste vraag was, kan je er nog wat aan doen?
Aanpakken.
Ja. En toen zei ze, ja. Dat kan. Ik zeg, oké, nou, schouders eronder. Echt heel raar, hoor. Want als ik nu daarop terugkijk, denk ik, zo ben je zo cool of zo. Maar dat was gewoon hoe ik op dat moment dat ervaren. Hoe ik dat voelde.
Het is een kracht die naar boven
komt. Ja, echt een oerkracht kwam er ineens naar boven. Net als wanneer je gaat bevallen, komt er ook zo'n soort oerkracht.
Ja.
En dat was toen ook. En het is mijn vader eigenlijk bespaard gebleven, zo zie ik het ook. Dus dat is een hele rare periode. Ik ben heel lang een soort van verdoofd geweest. Ook gewoon gedurende de behandelingen.
Ja.
En dat was 5 maanden chemo. Even bijkomen, operatie, even bijkomen, bestraling en toen was het klaar.
En daarna, hoe was dat? Want dan is het ineens klaar.
Ja, het is heel raar, want het lijkt alsof je in een gat valt.
Ja.
Ik heb heel lang gedacht van, ik wil wel even naar die afdeling. Het is natuurlijk gestoord als je dat...
Maar het was zo je structuur voor zo lang.
Ja. En ik wilde ook meteen weer gaan werken. Nou, nu heeft een van mijn beste vriendinnen heeft op Eiburg een... had ze net een lunchroom geopend naast haar winkel. En ze zei, kom maar gewoon bij mij, lekker koffietjes maken, een broodje. Nou, dat was fantastisch.
En was ook echt wat je nodig had? Even zoiets sociaals.
En zo ben ik, maar in die tijd dat ik daar ziek lag te zijn, kom je ook tot allerlei inzichten van ik ga hier doorheen komen, maar wat dan? Wat wil ik nou echt? Ik was heel ongelukkig in mijn werk. Dus dat was het eerste wat ik deed. Ontslag nemen. Tegen het advies van de bedrijfsarts in. Want ik zei, straks heb je niks. Ik zeg, maar ik wil dit gewoon. Ik wil gewoon voor mezelf beginnen. Ja, kan je daar nu al aan denken? Ik zei, dat is echt wat ik wil. En toen ben ik eind 2019 als zelfstandige begonnen. Ja, dus dat was de eerste stap.
Ik ga meteen even naar de andere dame aan tafel, Patricia. Weer een mooi bruggetje. Ik had het niet naar mijn zin op mijn werk. Dat had jij ook kunnen zeggen, toch?
Ja, absoluut.
Vertel eens hoe het bij jou begon.
Ja, bij mij begon het al een aantal jaren eerder. Dat ik gewoon merkte dat ik zo geen voldoening haalde. Terwijl ik echt heel erg leuk werk had.
Wat deed je?
Ik was product manager. Dus dat hield in dat ik een product van A tot Z klaarmaakte. En zorgde dat het op de markt kwam.
Maar wel hard werken ook.
Bij een uitgever. Ja, was hard werken. En uiteindelijk leidde dat tot een baan in de media. Wat dan nog een stukje harder werken is. Omdat het wat een hardere wereld is. Ik had aangegeven 4 dagen. Maar er werd toch 5 dagen van me gevraagd. Nou, het ging gewoon echt niet. En toen gingen alle alarmbellen van mijn lichaam aan. Mijn huid. Kreeg een ontsteking. Mentaal was ik helemaal... Ik kon niet meer recht uit mijn ogen kijken. En ik lag eruit. Dat was het. Toen zei mijn lichaam, stop, op de rem.
Het was echt alsof je in een boksring gewoon boem.
Ja, ik ging knock-out. Ja. Het was met kerst. En dan zouden we weer beginnen. 6 of 7, 8 januari, weet ik veel. Het ging niet. Ik zat, mijn hele huid zat onder de... Leek wel brandwonden. Burned out. Van binnenuit naar buiten.
Je was uitgedroogd.
Ik was uitgebrand. Ja, opgebrand. Ja. Letterlijk opgebrand.
Ja. Ja. En wat ging er door je hoofd? Wat was je bang of gaf je meteen aan toe?
Ja, natuurlijk ben je bang. Maar ook omdat ik voelde me gewoon heel verantwoordelijk. Van dan kan ik mijn werk niet meer doen en dat gaf nog meer stress. Maar ik had wel in de gaten dat mijn lichaam gewoon zei stop. Tot hier en niet verder. Het was tot hoever kan je jezelf pushen om iets te doen waar je niet gelukkig van wordt. Omdat je denkt dat het zo hoort. Of zoals onze vaders en misschien moeders ons zich hebben zo hebben aangepast om erin te kunnen passen. En ik paste er gewoon niet in. En het lukte me gewoon niet. Ondanks dat hij dat met zijn hele leven heeft volgehouden. Maar dankzij de muziek heeft hij dat volgehouden. Want hij speelde 2 keer per week door de week repeteren en het hele weekend muziek maken. Dat was niet voor niks. Dat was zijn uitlaatklep.
Had jij toen een uitlaatklep of helemaal niet?
Ja, mijn muziek was even gestopt, want ik kon het niet meer opbrengen om overal energie aan te geven. En ik was toen al op zoek naar van, wie ben ik nou? Wat geeft mij nou voldoening? Ja, mijn vraag was, hoe kan ik met wie ik ben een bijdrage geven aan de wereld? En dat kon ik niet met mijn werk. Ik werd bovendien niet eens gezien, al zeker niet als vrouw in de mannenwereld.
En werd die burn-out serieus genomen?
Absoluut niet. Ik werd gewoon gedwongen om weer te verschijnen op het werk. Binnen 6 weken of zo.
En toen?
Ik zat met
met schele ogen en hoofdpijn naar dat computerscherm te kijken van...
Het lukt gewoon niet.
Nee, wat moet ik ook alweer doen? Nee, dat ging niet.
Nee. Nee. Wat ben jij gaan doen? Want Annette vertelt natuurlijk, je hebt chemotherapie gehad, zware therapie. Je kon niet anders.
Ja.
Wat was jouw medicijn?
Mijn medicijn was wonder boven wonder. Niet de muziek, maar wat ik zelf had gedacht van wel. Maar ik ben gaan tekenen. Ik ben gaan tekenen en doordat ik gewoon vrij ging tekenen, ontstond er stroming. Weet je, waar ik zo vast zat in mezelf. Dat ontspande me heel erg. En daarin zag ik letterlijk op papier wat er met me aan de hand was. Ik denk, dus dit is wat ik voel. Dit is wat er met me aan de hand is. Hier wil ik heen. Of misschien was de ene keer een wens. Of de andere keer was het gewoon dat ik zag dat de complete chaos op papier stond. Of verheldering.
Ja.
Ja.
En hoe lang heb je getekend?
Dat kan ik je niet meer zeggen. Het was
ook een soort waas eigenlijk.
Je bent tijdloos, ja. En Lanterfanten heeft me ook geholpen. Dat zei mijn coach toen, ga Lanterfanten. Jij mag niks doen, behalve Lanterfanten.
Dat is wel even wennen.
Dat was compleet, want ik was natuurlijk een complete actiefreak.
En controlfreak misschien een beetje? Of?
Ja, perfectionistisch, zeker.
Ja. Herken jij daar iets van, Annette?
Ja.
Perfectionisme...
Ja.
Werken, misschien een beetje workaholic zelfs.
Ja, dat herken ik zeker.
Ja.
Ja? En wat je zegt, land ervan. Ik denk dat we onszelf dat meer mogen gunnen.
Ja.
Ik denk dat we altijd heel erg in die beweging willen zitten. Ik denk dat dat ook iets wat we onbewust hebben meegekregen. Maar ik denk dat we ook onszelf wat meer rust mogen gunnen. En ook in het, hè, net zei ik net over dat sterk zijn en zo. Ik denk dat we ook al wat kwetsbaarder mogen zijn.
Dat masker mag wel eens lekker af,
ja,
zo af en toe.
Het hoeft niet altijd, maar het is geen teken van zwakte of zo. Maar het is ook wel even van de rem afgaan.
Ja, nou even, het resoneert bij mij ook heel erg.
Ja.
Ik ben vanaf mijn derde nierpatiënt, dus ik was vanaf kind ook flink.
Ja.
Esther heeft niet gehuild. Kijk eens, Esther, was een hele grote naald was het. En Esther, niet gehuild, hè? Nee, flink gebleven. En emotioneel voor iedereen om je heen zorgen, hè? Want dat doe je als je flink bent. Dan zorg je eigenlijk voor iedereen, zodat zij maar niet bang zijn. Ja. Dus als we groot worden, komt dat allemaal weer omhoog. Het is bij jullie gebeurd, het is bij mij gebeurd. Ik ben een beetje de touwkant opgegaan. Ja. En jullie ook je eigen kant. En het lijkt me wel weer een mooi moment, Patricia, om de gitaar te pakken. En dan laat ik het helemaal aan jou, welk nummer hier nou mooi in past.
Ja, er komt me natuurlijk al wat opborrelen.
Ja, dat dacht ik al.
Sparkling magic.
mooi.
Prachtig. Dankjewel.
Alsjeblieft.
De gitaar mag weer van je schoot, anders dan moet je maar dragen de hele tijd. Ik praat met Patricia Patinama, die een prachtige cd heeft gemaakt, Roots Rising. En over roots gesproken, er staan ook wat Molukse nummers op, toch?
Eentje.
Eentje. Welke staat erop?
Olesio.
Waarom moest die ook bij je, want de rest is zelf geschreven.
Ja. Ja, omdat ik ben echt na mijn eerst via mijn hart door terug te komen bij mijn gevoel teruggezakt in mijn roots. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar we hebben zoveel wonden opgelopen. Dus bijvoorbeeld door die levenservaringen, overlijden, burn-out. Daar komt een masker overheen. Daar hadden we het net al over. En het is belangrijk om dat te verzachten. En pas als we dat verzachten en alle oude weerstanden los te laten, dan kunnen we echt zakken in wie we zijn. En onze roots is niet alleen de chakalille. Dat gaat zoveel verder, dieper. Het zit in onze botten, in onze DNA, in onze haren. En als we echt daarin in afzakken en naar binnen durven gaan, dan vinden we die wortels. Dan luisteren in de stilte naar je voorouders. Daarom inner voice.
Ja, mooi. Ga ik weer even naar Annette over roots gesproken. Je hebt een speciale Molukse massage ook in de aanbieding in jouw pakket. Hoe heet dat ook alweer?
Urut. Urut Isiwa.
Vertel daar eens wat over.
Dat heb ik geleerd. Ik met velen met mij inmiddels. Van tante Lien Siwalitte uit Assen.
Zij echt is als een soort medicine woman iedereen aan het opleiden
ja,
is.
Klopt. En zij leert eigenlijk ons de technieken door die zij daar op de Molukken ook doen. Maar die onze oma's vaak ook al hebben gedaan. Zoals mijn eigen oma, ook de moeder van mijn moeder. Die deed dat ook. En ik heb het dus niet van haar geleerd helaas. Want ze is al lang geleden overleden. Maar ik kan dus nu ook dingen doen, technieken die zij heeft gedaan vroeger. En dan hoor ik van mijn familieleden verhalen van hoe zij dan met blessures en dat soort dingen. Nou, ik doe geen blessures, maar vooral veel ontspanning. Ontspanningsmassages. Maar ik voel dan toch wel als een trots wat over me heen komt. Als ik daar dan over nadenk. Van, oh ja, zij deed dat ook. Ik heb ook altijd haar sarongs mee bij elke behandeling.
Ik zag op de foto dat je een soort zakje gebruikt.
Ja, een buideltje is dat. Met verse kruiden erin.
Wat zijn dat voor kruiden?
Nootmuskaat, foelie, gember.
Dus dit jink in de
kruid. Nou, ja. Daar eigenlijk een mengsel van, allemaal vers. Nou, dat wordt gestoomd. En dat wordt dan verwarmd, zeg maar, op je lichaam aangebracht met masserende bewegingen.
Wordt er een beetje ingedrukt
ja,
en gedraaid?
Dus dus het is heel natuurlijk. Dus die kruiden, wat er vrijkomt, dat komt ook echt meteen in je huid en richting je bloedbanen. Dus dat is ook als een medicijn kan je dat beschouwen. Dus dat is heel fijn, alleen al door de warmte, maar ook gewoon de werking van die kruiden.
Ja, en je bent holistisch coach.
Ja.
En gebruik je dan alles? Dus ook en de massage en praten en stil zijn? Of kies je wat je gebruikt?
Ja, hangt er natuurlijk van af wat iemand ook nodig heeft. Maar ik heb bijvoorbeeld vorige week samen met twee andere coaches een retreat gehost in Spanje. En dan gaan we alles combineren. Alleen de massages niet, maar wel het ademwerk en ook de coaching. En een van de andere coaches, baarmoedertherapeut. Dus dan combineren we dat ook. Dus in dat opzicht is dat we hebben een holistische aanpak.
Weer een mooie overeenkomst met Patricia. Je hebt een vrouwencirkel gedaan. Vrouwen bij elkaar, Molukse vrouwen bij elkaar.
Ja, dat klopt.
Dat leverde ook iets moois op, hè?
Ja, waanzinnig.
Ja. En dat ga je ook nog vaker doen?
Zeker. Ik heb er één op 20 mei gepland staan. In
20
Ede.
Mei. Dat is meteen een goede tip. En nu we over tips bezig zijn, ik heb ook nog een cultuurtip. Want ik kijk naar de klok en we hebben zowaar nog 3 minuten. Deze tijd is in een soort cocon omgevlogen. Twee minuten zelfs. Dus ik ga snel de cultuurtip zeggen. Susanna Mangar heeft een voorstelling. Jij knikt. En het heet Tolor, ik wil mijn ei kwijt. Vrijdag 24 en zaterdag 25 mei kun je haar zien in de Vioolkist in Hilversum. En het gaat over opgroeien met een Molukse vader en een Nederlandse moeder. Nou, daar weet ik ook alles van. En Patricia ook. Ja. De eindtune kan ingestart, zeg ik tegen Eugène. En ik bedank Eugène voor het doen van de techniek. Eindtune mag langzaam onder mijn stem. En dan bedank ik Annette van harte voor je openhartigheid. Ik dank Patricia voor de mooie muziek. Ik had graag nog een nummer gedaan, maar we willen ook de verhalen horen. Dus wie weet. Ik heb nu de cd Roots Rising. Dus daar kan ik ook zeker wat van draaien de komende tijd in Boenkoes. Dat ga ik ook doen. Mijn naam is Esther Claire Sansebone. Je luisterde naar Boenkoes. Volgende week kun je bij Radio Oras luisteren naar Markisha. En voordat de eindtune helemaal omhoog gaat, roepen wij met z'n drieën eerst nog even Amato op 3, 2, 1. Amato!
You do. You do.